Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Voor wie het mee zit is eigenlijk keeper Houwen. Sinds hij op goal staat gaat het gewoon een stuk soepeler bij Vitesse.
Welkom. Bij de FC Afkikken Daily van woensdag 22 december. En na een avondje eredivisievoetbal gisteravond, een avond eredivisievoetbal die eraan zit te komen, en wat nieuws uit Italië, uit Spanje, denk ik dat we meer dan genoeg reden hebben om een uitstekende daily op te gaan nemen. De druk is hoog. Wouter Boerkamp,
terug van weg
geweest weer.
Ja, zeker.
Weer even ziek geweest, weer even een paar weken rustig aan.
Zeker niet. Ik word gewoon niet zo vaak mee ingedeeld.
Dat verwijt krijg ik ook wel vaker. Ook van Jaron Blonk, naast me zit.
Een hat-trick.
Ja. Maar laten we het proberen gezegd. Nou, ik vind het wel weer leuk om met jullie op te nemen.
Ik vind het ook heel leuk om met jou op te nemen.
Hoe hebben jullie gisteravond de opening van de laatste speelronde voor de winterstop beleefd?
Ja, we moeten er nu nog even van genieten natuurlijk. Hè? Het voelt echt een beetje als het laatste weekje voordat we in de windslaap gaan. Nou was gisteren... Ja, wel een dag, ja, niet topwedstrijden of zo, maar wel een hele hoop toffe dingen die tijdens de wedstrijd gebeurden of die na afloop gebeurden. Dus ik heb er uiteindelijk wel van genoten.
Ja, jij bent wel een positieve man. Je zoekt wel echt de kleine dingetjes op.
Nou ja, die waren er gisteren ook. Alleen al, het gaat niet vaak over scheidsrechters of over assistent-scheidsrechters die bijvoorbeeld nu afscheid nemen. Maar ik vond het extra leuk dat bijvoorbeeld van Polen... Die werd als eerste na die wedstrijd werd hij geïnterviewd. Hij kreeg al een vraag van Chris Willaert. En toen stopte hij. Toen zei hij nee, ja, wacht even met die vraag. Want ik ga eerst even wat mooie dingen zeggen over Van Roekel. Die zijn afscheid nam als assistent na volgens mij meer dan 500 duels. Meer dan 100 internationaal. 3 WK's, 2 EK's. Ja, ik vind het wel mooi dat zo'n man dan nog een beetje de shine krijgt die verdient. Want ja, leeg stadion. Ze staan sowieso nooit op een positieve manier in het middelpunt van de belangstelling. Nee. Ja, dan is het wel lekker dat zo'n gozer in ieder geval op deze manier nog wat leuks meekrijgt.
Ja, ik vond het ook wel mooi. Het is wel echt typisch van Polen natuurlijk. Hè. Hij wordt inmiddels... Hij wordt ook best wel eens gehaat op hem van... Ja, gaat hij weer met zijn cult en met zijn... een beetje zijn teamgenoten zo benoemen of zeggen hoe kut het allemaal is. Maar ik vind hem... Ik geloof hem wel in hoe hij is. En ik vond dit wel een heel mooi teken. Wel weer van zijn sociale vaardigheden eigenlijk.
Maar ja, zonder dit soort spelers wordt het ook heel saai.
Ja, maar het zegt natuurlijk ook wel veel dat we dit moment eruit pikken. Ja. Als we het over Vitesse tegen Zwolle hebben.
Ja, want over Vitesse was heel weinig positiefs te zeggen sowieso. En die hebben dan weer het geluk dat PEC echt onmogelijk of geen doelpunten kan maken. En als ze maken, dan maken ze heel mooi en dan worden ze afgekeurd. Dus ja, zo. Het zit ook echt wel echt allemaal tegen, man.
Ja, en voor wie het mee zit is eigenlijk keeper Houwen.
Zo. Want
sinds hij op goal staat, gaat het gewoon een stuk soepeler bij Vitesse.
Ja, ik moet eerlijk zeggen dat toen hij erin kwam, had ik nog een beetje dat beeld van hem van een paar jaar geleden. Want ik heb hem in 2018 een aantal keren zien keeper en zelfs nog geïnterviewd naar ADO Vitesse in de playoffs. Toen had hij de voorkeur gekregen boven Pasveer. Dus dat was op zich best wel bijzonder. Wel een mindere periode van Pasveer. Maar goed, toen deed hij het best aardig. Alleen toen is hij uit het elftal verdwenen. En daarna uitleenbeurt aan Telstar. Uitleenbeurt aan Eagles. En dan moest ik horen van Mart. Want ik was het zelf gewoon totaal vergeten dat hij daar überhaupt gezeten. Dat was hij volgens mij of tweede of derde keeper. Mm-hmm. En nu is hij gewoon weer eerste keeper als vervanger van Schubert. En dat is zo'n verademing. Omdat je nu gewoon een keeper hebt die rust uitstraalt. Ja, dat is voor Vitesse echt. En voor die verdediging ook is dat echt heerlijk. Ja, dat zie je ook terug in de resultaten.
Ja, dus, ja, ik moet bij hem toch nog altijd denken aan die terugzoekbal.
Van Faya was dat volgens
mij? Ja, volgens mij wel.
Of Dabo, een van die twee. Bij Vitesse in ieder geval. Groningen uit.
Ja, ja daar moet ik altijd aan denken. En ik moet eerlijk zeggen, van hij doet het nu gewoon goed. Maar dat is wel ook, vind ik, relatief door Schubert. Ik vind hem nog steeds geen keeper zoals Pasveer bijvoorbeeld vorig jaar voor Vitesse was. En ik denk dat Vitesse daar wel op moet, zich op moet richten.
Als je die volgende stap wil zetten, moet je wel een niveau omhoog.
Ja, en ik denk dat Houwe doet het echt heel goed.
Ja, ik ben het met je eens dat het nog geen niveau Pasveer is. Maar ik moet wel zeggen dat de reddingen die hij maakt en ook de durf die hij bijvoorbeeld heeft om te komen bij hoge ballen. En bijvoorbeeld, hij heeft ook wel een aardige trap, dus hij kan het spel nog best wel goed verplaatsen. Dat ik nu best wel veel positieve dingen van hem zie, die ik niet meer achter hem gezocht had. Dus alleen ja, of Vitesse nou de club is, zeker als je wil strijden om een plek in de subtop Europees voetbal, als je daar verder wil komen en je wil echt het verschil maken, ja, dan zouden ze nog wel kunnen denken aan een andere keeper. Ja, als jij gewoon voor de vijfde, zesde plaats speelt, dan denk ik dat je hem prima het hele seizoen kan gebruiken.
Ja. Nou, wel knap van Vitesse, want ze staan nu vierde. Na vanavond zouden ze eventueel vijfde kunnen staan. Maar dan denk ik dat je als Vitesse niet mag klagen als je ook door bent in de Conference League. Nee. En je staat zo goed ervoor op de ranglijst. Dan,
echt een knap prestatie.
Ja, echt knap. En je bent ook nog je beste speler kwijtgeraakt met Tanane, zeg maar. Weliswaar door eigen keuze, maar ja, toch, bedoel, als Tanane zo erg in vorm is, dan kan je hem er altijd bij hebben, denk ik.
Ja.
Dat is alleen maar knap, denk ik.
Ja, het is knap hoe ze die creativiteit hebben opgevangen van Tanane. Omdat het in eerste instantie niet per se leek dat er heel veel spelers waren die dat direct konden vervangen. Nee,
maar volgens mij doen ze dat ook niet vervangen met creativiteit.
Ja, precies. Dat is echt knap, zeg maar. Van dus dat je iets wat creatiefs is en wat dus uit het niets wat kan creëren, zeg maar, oplost door je systeem anders te gaan inrichten.
Heel functioneel.
Ja, precies. Echt lijp. En Openda is gewoon echt fantastisch.
Ja, helemaal mee eens. AZ Groningen dan. Ja, daar gaat het denk ik ook weer een beetje over een interview na de wedstrijd. Hè, dat we daar misschien mee moeten openen. En dat doet wellicht wat af aan de goal van Carlson. Maar Buijs die had wel weer genoeg te zeggen over de, met name de vierde official eigenlijk. Meer dan, of eigenlijk meer over de arbiters buiten het veld dan in het veld.
Hij ging zelfs stemmetjes ging doen.
Ja. Dat was mooi, hè?
Hij begon eerst met, ja, ik ga er niet zoveel over te zeggen, want dan krijg ik de tuchtcommissie weer op mijn dak. En vervolgens ging hij helemaal los.
Dus buis, gele kaart, buis, gele kaart. Ja. Dat de vierde official dat dan zegt. En ik kan me ook voorstellen, ja, je weet natuurlijk niet wat er gezegd is. En Buis is natuurlijk ook gewoon een snelkookpan, bedoel.
Ja, maar ik ben dan toch wel benieuwd dat stel dat we een van onze keer vierde official zou zijn. En we zouden gewoon.
Vind ik jou wel het meest voor je aanmerking komen.
Nou ja, ik weet niet.
Hoewel het meestal jongere gasten zijn. Dat is wel waar.
Ja, ik val waarschijnlijk in slaap. Dus dat is misschien niet echt heel goed om te doen. Maar nee, ja, als je daartussen staat en hij is niet aan het schelden of zo. Ik zou denk ik, bij heel veel dingen zou ik zo even, joh, laat lekker gaan. Ja, weet je?
Die is knettergek, maar lekker laten gaan.
Ja, of hey Danny, doe even normaal. Dan ben je er toch ook.
Hey Danny, doe even normaal.
Ja, niet met een stemmetje erbij. Dat gaat niet goed komen. Maar ja, ik zou denk ik best wel veel dingen gewoon laten gaan. En ja, behalve als ze inderdaad gaan schelden of wat dan ook, ja.
Ik kan me ook wel voorstellen dat die irritatie, want de vierde official is inderdaad vaak een jongere gozer die zichzelf moet bewijzen. Dus die dan inderdaad overactief van, volgens mij moeten we buiten een kaartje geven.
Ja.
En dat je dat dan hoort en dat je zit midden in de passie van de wedstrijd. En ja, nou ja, buis is buis. En als je dan inderdaad niet aan het schelden bent, niet overdreven bezig. Van ja, laat dat dan gaan. Dat hoort toch ook een beetje bij het spelletje.
Ja, het sluit ook wel een beetje aan bij iets anders wat Buijs zei. Want hij maakte eigenlijk soort van het verwijt van ja, hij geeft die rode kaart. Of de VAR geeft een rode kaart. Keurt hem goed. Omdat ze zelf niet gevoetbald hebben. Wat ik aan de ene kant een beetje kort door de bocht vind.
Dat klopt van de week ook natuurlijk.
Ja, nou ja, omdat wij op het scherm, denk ik, tenminste, ik had ook de inschatting van dit is geen rode kaart. Ik weet niet of jullie daar hetzelfde in zitten.
Eens.
Ja, nou ja, eigenlijk precies met die uitleg van Buijs erbij. Dus ik denk niet dat je per se heel erg hoge voetbal moet hebben om dit te snappen. Maar ja, het gebeurt wel te vaak dat scheidsrechters of VAR nu dit soort beslissingen nemen. Dus ik snap zijn frustratie ook wel.
Ja.
En het is gewoon, ja, na 3 minuten, hè. Dus je hele tactische plan.
Het wordt een hele andere wedstrijd, zeg jij.
Nou ja, het wordt een hele andere wedstrijd. Ook omdat Buijs meteen een goede omzetting doet.
Ja, wel lullig. Ik vind dat echt een van de pijnlijkste dingen aan voetbal. Als je er dan af wordt gehaald. En het is altijd zo. Ja. Het is altijd de vleugelspeler die het moet hebben van zijn individuele actie.
Ja. Paulus Abraham, die al niet zo heel veel speelt. Dat gebeurt dan ook nog wel eens inderdaad. En die komt meteen aan de kant. Volgens mij viel Dankerlui voor hem in. En nou, het werkt op zich prima, want AZ heeft best wel veel moeite om er doorheen te komen. Zegt ook veel over AZ, denk ik. Ze winnen wel, maar het is niet met Franje en het is niet met een grote marge. En het zijn elke keer kleinere tegenstanders of tegenstanders die in ondertal staan. Die nog steeds, tot de 90ste minuut was het nog spannend, in principe. Ja, AZ wint wel. Ze doen het beter qua resultaten. Ik denk niet dat ze heel veel beter zijn. Heel veel beter zijn gepresteerd. Alleen iets stabieler.
Het is wel ook resultaten, toch?
Ja, het zijn de resultaten, denk ik, die gewoon nu de goede kant op vallen. En ik zag van de week de stand voorbij komen op basis van expected goals. Waar AZ dus inderdaad ook wel op zich een beetje rond de plaats waar ze nu staan. Op de vijfde plek. Dat ze daar volgens mij een beetje bivakkeerden. Maar volgens mij was dat ook al zo toen ze nog 13e stonden. Dat op basis van je expected goals, van je gecreëerde kansen, dat ook al toen had gekund. Dus ja, ik denk dat daarin die constatering wel klopt. Van ja, de resultaten vallen nu even de goede kant op. Maar het spel is niet per se heel veel anders geworden. Ik denk dat het heel erg helpt dat Carlson zich wel weer wat herpakt heeft. Die had natuurlijk een moeizame start van... Of tenminste, hij had een goede start van het seizoen volgens mij.
Ja, hij had een moeizame start. En toen bij Twente uit en AZ echt waardeloos speelde. Toen was Carlson heel goed, te scoren die ook.
Ja, ja.
En dat was zijn wedstrijd. Volgens mij maakte hij de wedstrijd daarna 2 en een wedstrijd daarna nog 1. Dus daar had hij een hele goede fase. Toen weer een paar wedstrijden minder. En december is hij helemaal los. Want volgens mij heeft hij 6 keer gescoord in 7 wedstrijden. Ja, en wat hij ook laat zien, ook die paas bijvoorbeeld op de Wit afgelopen week. Deze goal is weer mooi, meerdere goals zijn mooi. Ik vind het echt wel een sieraad van een speler. Ook in zijn aannames bijvoorbeeld en in zijn versnelling en zijn overzicht, wat je niet vaak ook nog erbij krijgt. Ja, als ik dan zie dat Ajax de Rami koopt voor 11 miljoen en ja, Carlson, ja.
En wel hele andere spelers, toch?
Leeftijdsverschil.
Leeftijd is wel, Carlson is volgens mij 23.
Ja, dat Rami verschil is 18, zit er wel 19. In.
Ja,
daar zit wel echt een significante...
Maar Carlson is meer voor het Ajax-niveau dat het vraagt, zeg maar, dat je er meteen moet staan. Zou dat logischer zijn? Alleen, ja, daar kom je er ook niet in omdat Tadić daar staat. Dus ja.
Ja, ik denk dat ze gewoon het traject zijn aangegaan met Drami. Ik denk dat ze uiteindelijk, ze wilden Sulemana halen. Nou, dat hebben ze niet, dat is niet gelukt. En Sulemana had wel, die laat zien bij Stade René, dat die wel die speler had kunnen zijn. En ik denk dat Drami een vergelijkbaar talent was qua inschatting. Want wat hij bij Kopenhagen liet zien en bij Denemarken in het nationale elftal, dan liet hij wel zien tegen een laag blok een actie te kunnen maken. En ik denk dat ook veel te maken met vertrouwen.
Ja, maar laten die jongen nog heel veel tijd.
Precies, zitten. Precies.
Hij wordt 7 januari wordt hij 20. Nu nog 19, Drami. Maar leuk, straks gaan we het nog hebben over de wedstrijden die vanavond op het programma staan in de Eredivisie. Maar we gaan eerst even uitwijken naar Italië. Want daar gebeurde eigenlijk gisteren weer iets wat me super erg deed denken aan de wedstrijd tussen Napoli en Juve vorig jaar. Of misschien alweer 2 jaar geleden. Dat Napoli niet op kon dagen toen voor de wedstrijd tegen Juve. Dat eigenlijk al lang bekend was.
Ja.
Dat Juve toen die hele acteershow ging doen.
Ja hoor. En met match day tweets en alles.
Ja, wat eng zeg.
Wat een verschrikkelijke club.
Ja, daar is niet heel veel leuks aan. Maar gisteravond stond Udinese tegen Salernitana op het programma. En Salernitana had een inreis... of een, noem je dat een inreis of een uitreis bijvoorbeeld?
Een uitreisverbod, denk ik.
Ja, dat lijkt mij ook. Maar die mochten niet vertrekken vanwege de vele COVID-gevallen. Die mochten dus niet uitreizen. Alleen, dan is het weer heel gek. De Italiaanse competitie, de Serie A, die hanteert dus niet deze regels.
Nee, die heeft er schijt aan.
Ja, dus daar gaat het om het aantal COVID-gevallen in je team.
Ja.
En dat was bij Salernitana niet zo. Alleen ja, de plaatselijke gezondheidsautoriteiten zeiden van... je mag niet spelen. Zo raar toch dat daar geen overeenstemming in zit. Want het is letterlijk gebeurd vorig jaar. En je kan toch afspreken ook... En ik vind wel, denk ik, dat de verantwoordelijkheid hier bij de voetbalbond ligt. Dus die zou moeten gaan kijken van... Oké, dit zijn de landelijke maatregelen. Nog steeds gaan de landelijke maatregelen iets boven de voetbalmaatregelen, denk ik. Dus dat ze zich daar dan aan aanpassen. Of dat je in ieder geval zorgt dat enigszins op één lijn ligt.
Ja, ja ik weet dat er bij de KNVB ook niet alles even goed gaat, zeg maar. We hebben ook hele gekke dingen gehad. Maar ik kan me echt niet voorstellen dat dit in Nederland zou gebeuren. En je moet je ook nog voorstellen, volgens mij zijn er wel supporters meegereisd afgereisd van Salernitana.
Het is anders dan die situatie vorig jaar waarbij al lang was gecommuniceerd door Napoli van we gaan niet komen.
Nee, maar eigenlijk volgens mij, ik begreep van Wesley Victor Mak dat het ook een afstand nog is van 900 kilometer. Dus het is zeg maar Fortuna tegen Groningen, maar dan keer 3. En dan ook nog dat je voor niks naar de stadion gaat. Dus ja, ik vond het vrij opmerkelijk. En ja, Salernitana zit er ook nog tegenaan dat het een van de laatste wedstrijden zou kunnen zijn. Omdat als er geen nieuwe eigenaar komt, dan is het per 31 december sowieso afgelopen.
Dit is eigenlijk nog een veel bizarder verhaal. Want ik bedoel, ja, dit gaat waarschijnlijk eindigen in een 0-3 reglementair. Of 3-0 voor Udinese dan. Maar ja, daar kan weer tegen aangevochten worden. Napoli uiteindelijk won volgens mij die zaak, waardoor het nog een keer gespeeld moest worden, toeverlos alsnog. Maar daar zit nog wat in. Maar die zaak rondom de eigenaar, die ook Lazio, of eigenlijk heeft hij vooral Lazio, is hij vooral eigenaar van Lazio en heeft die Salernitana ernaast. Dat mag niet.
Is gewoon per ongeluk gepromoveerd vorig jaar.
Ja.
Die is echt per ongeluk gepromoveerd. Dat zie je ook aan het team. Ze staan helemaal onderaan in de Serie A. En nou ja,
als je naar die selectie kijkt, dan snap ik wel waarom er niet mensen voor in de rij staan.
Ja, precies. En als je een beetje de Serie A-watjes volgt, Boys van Lo Stadio, dan waren zij ook de gedoodverfde kandidaat om te degraderen. Er werd zelfs gesproken dat ze misschien geen eens een wedstrijd zouden winnen. Nou, dat is inmiddels wel gelukt. Maar het is...
Ja, dan heb je eigenlijk ook niks te verliezen. Want ja, als je dan een half jaar uit de competitie wordt gehaald, boeiend, weet je. Ja.
We zeggen night. Kun je nog daarop spelen?
Ja, nou ja, volgens mij hebben ze toch wel, ze hebben wel toestemming gekregen, zeg maar, om aan de competitie te beginnen. Maar dan die deadline van 31 december. Ja, ik denk niet dat... misschien kunnen we hier nog een collecte houden, maar ik denk niet dat het gaat lukken. Nee. Gezegd.
Maar
dat we met FC Afkik een club kopen.
Ja, ik heb me niet eens geld om jouw salaris...
maar het komt dat Jeroen een heel hoog salaris heeft.
Ja, deze maand gaat dat zeker niet lukken.
Weet je, ik offer mijn salaris wel op te gaan, zal ik niet aan kopen. Ja,
prima. Nee, maar het is wel echt een hele bizarre situatie. En vooral, want dat zegt de baas van de Italiaanse voetbalbond, Gabriele Gravina, die zegt, we moeten niet doen alsof er geen aanbiedingen zijn. Alleen, en daar denk ik dat we bij het probleem komen... De eigenaar is Claudio Lotito. Al heel lang eigenaar van Lazio. En in die tijd is er op zich ook wat een en ander gebeurd rondom zijn persoontje. In juli 2006 is hij voor 2,5 jaar verbannen uit het Italiaanse voetbal. Omdat hij betrokken was bij het grootste Italiaanse voetbalschandaal. Toen is hij ook nog 10 maanden een keer verbannen. Omdat hij eigenaarschap had in de rechten van Mauro Zárate en Julio Ricardo Cruz. Had hij dus persoonlijk aandelen in die speler?
Dat laatste snap ik sowieso. Dat je aandelen in Kroes wilde, dat zou ik ook niet kunnen weerstaan.
en in maart 2021, dat is dus voor de snelle rekenaar 9 maanden geleden, is hij nog voor 7 maanden verbannen omdat Lazio zich niet aan de coronamaatregelen hield. Dus ik heb zomaar het idee dat het niet per se een hele makkelijke man is die zich ook niet zomaar een club laat afnemen.
Nou, ik heb nog niks gehoord waar je in Italië uiteindelijk niet meer wegkomt. Dus
op basis van deze kleine incidentjes zeg je dat?
Ja. Maar het gaat ook wel invloed hebben, denk ik. Want volgens mij zijn er op dit moment 10 spelers van Lazio verhuurd aan Salernitana. Dus vanuit de Italiaanse voetbalbond is het natuurlijk ook meer dan logisch dat je zegt... Dit is niet de bedoeling. Dit is niet wat we willen.
Nou ja, het is totaal onlogisch om die deadline op 31 december te zetten. Want het schijnt dat er in de na 31 december ook nog wordt gevoetbald in de Serie A. Doe dan 1 seizoen of doe het niet. En ga niet voor de helft van het seizoen dit doen. Dan weet je dat je in december met dit probleem zit.
Ja.
Dus hoe ga je het ook oplossen? Dus stel je voor, je zet ze eruit. Er zijn teams die punten hebben verloren. Krijgen die dan hun punten terug? Of...
Ja, volgens mij worden dan alle resultaten geschrapt van dat team. Dus diegenen die dan van Salernitana wel verloren hebben, wat er niet veel zullen zijn, maar die hebben dan een voordeeltje. En voor de rest maakt het niet uit.
Ja, maar ik vraag me altijd af wat er gebeurt als die deadline straks verloopt. Ja, dan gaat Lotito er tegen in beroep. Maar dan, volgens mij werkt het dan zo dat je gewoon door blijft gaan totdat die zaak daarna heeft
verdiend. Ja, daar ben ik benieuwd naar. Maar goed, Dit is een apart verhaal. En het was één van de aparte verhalen van gisteren. Want de andere was dat... Ik zag dat Benedeschi voor het eerst weer gescoord had. En die had geloof ik meer dan 60 wedstrijden of zo niet gescoord.
Ja, zoiets.
Als aanvaller.
Ja, dat is vrij bizar.
Het is zelfs mij nog niet nooit overkomen.
Ik heb hem toch wel zien scoren.
Oh, nee, dat denk ik niet.
Nou, dat denk ik ook niet. Maar...
Ja, misschien in de Serie A. Ja, maar, zijn laatste competitiedoelpunt was volgens mij van... juni of juli 2020.
Dat is lang geleden.
Ik denk dat jij bent middenvelder. Dat soms klopt. Zelfs defensieve middenvelder.
Veel scorende middenvelder ook.
Langste reeks zonder goal?
Ja, wedstrijdje denk ik. Nee, niet zo lang denk ik. Geen idee.
Ja, ik kan me zelfs voor mezelf niet voorstellen dat ik een seizoen heb gehad waarin ik niet heb gescoord, terwijl ik totaal geen talent had en bijna nooit voor de goal kwam. En dat het ook helemaal niet de bedoeling was dat ik voor de goal kwam. Maar,
Pascal Bosgaardje, die mocht toch ooit die pingel nemen? Toen, ik weet niet meer bij welke club, dat was bij ADO denk ik. Mocht hij ooit die pingel nemen? Ik weet niet eens meer of hij hem toen miste of maakte. Maar die scoorde ook nooit. Maar goed. Er gaat een alarm af in de studio.
Zo. Ik geloof breaking. Dat we door moeten naar het volgende onderwerp.
We moeten door naar het volgende onderwerp.
En breaking.
Nou, laten we naar Spanje gaan dan. En ja, bij Barça gaan ook nog regelmatig alarmbellen af, denk ik.
Mooi.
Gisteravond het gelijkspel tegen Sevilla. Het wil ook nog onder Xavi niet echt vlotten.
Nee, je merkt wel dat hij echt andere dingen probeert te doen dan Koeman. Hij geeft wel meer talenten de kans. Abde is nu een beetje uitgegroeid tot vaste waarde. Ilias Akkermatsch heeft al zijn debuut gemaakt. Gavi is een nog belangrijkere speler geworden als onder Koeman.
Was al een beetje natuurlijk.
Werd al wel basisspeler, maar hij heeft nu ook aangegeven van dat de verlenging van Gavi zijn absolute topprioriteit is. Ik denk dat dat heel verstandig is. Dus je merkt wel echt andere spelers. Vooral Jutkla staat nu in de spits. Ook een speler uit de eigen jeugd. Heeft nu 2 wedstrijden gespeeld. Je ziet wel echt dat dat een spits is. Nou, daar heeft Barcelona op zich wel behoefte aan. Dus je ziet wel wat nieuwe vormen. Maar het is nog niet de Barcelona's die wij gewend zijn.
Maar is dit niet precies wat er moet gebeuren?
Ja, dat denk ik eigenlijk wel. Ik denk dat het tussen aanstekens een verloren seizoen is. We staan nu 15 punten achter op Real Madrid. Ja, ja dat zie ik ze niet zo snel inhalen. Ik denk dat ze de Champions League echt wel gaan halen, want de overige concurrenten zijn niet zo heel sterk. Ik vind Sevilla niet heel bijzonder. Eigenlijk ook best wel een volwassen ploeg. En die gaan ook wel Champions League halen, maar die zie ik niet een echte uitdaging voor Real Madrid.
Ik las een beetje dat ze gisteren ook best wel dat Barcelona die wedstrijd best wel domineerde, wat bij Sevilla uit ook weer niet heel makkelijk is natuurlijk.
Hey, daarom. Zeg maar, en er zit echt best wel, er zit wel een lijn in. En je merkt wel dat er qua voetbalfilosofie wel echt wat veranderd is. Frenkie die een stuk hoger staat. En Gavi dan aan de andere kant. Dus in balbezit, in die laatste fase, creëren ze echt wel meer dan dat ze deden onder Koeman. En is het spel ook echt wel beter geworden. Ze hebben ook gewoon heel veel pech met blessures, waardoor ze niet terug kunnen vallen op wat ervaring, waardoor je zo'n wedstrijd als gisteren wel wint. Ja, uiteindelijk spelen ze.
Ja, en een terugvallen hebben ervaring. Het lijkt ook meer een bewuste keuze nu om, zeg maar, de noem ik het maar even voor Barcelona begrippen, B-garnituur buitenlanders.
Ja.
Dus dan kijk ik bijvoorbeeld naar Luc de Jong, die daar gewoon niet heeft kunnen aarden, die daar gewoon niet goed doen. Dat het dan liever wordt gekozen voor een Ferran in plaats van voor Luc de Jong. En dat gebeurt natuurlijk op meerdere posities.
Ja, precies. En ik denk dat dat een hele logische keuze is. Xavi heeft ook aangegeven dat een aantal spelers weg mogen, waaronder Luc de Jong. Ja, dat zag iedereen natuurlijk aankomen. Maar ook Coutinho, Dest, wat ik wel redelijk opvallend vond. Want ja, het is niet dat ze nou heel erg hoog in de rechtsback zitten. Araujo speelt er nog wel eens. Mangueza. Dat zijn van nature eigenlijk meer centrale verdedigers.
Ik zou Araujo echt sowieso centraal. Ja man, echt goed. Echt een hele goede speler.
Ja.
En ze waren ook nog bijna Jordi Alba kwijt. Want die werd even aangepakt door Koundé. Dat is mooi om te zien.
Ja, wel het bizarste moment van de wedstrijd eigenlijk.
Ik heb hier zo van genoten. Ik
denk dat heel veel mensen hiervan genoten hebben.
Ja, ik dus niet man.
Waarom niet?
Nou, weet je wat het nare is? Jordi Alba is gewoon zo'n klein ratje.
Ja.
En de enige die uit deze actie winst heeft gehaald,
ja,
is Jordi Alba. Dus hij komt er. Hij rijdt straks weer met zijn vader terug in de auto, omdat hij zelf niet kan autorijden. Rijdt straks weer terug en dan zegt hij, ja, ik heb het toch weer voor elkaar. Speel lekker met die man. Beste speler eraf. Want dat is die Koundé, denk ik.
Ja, ja, nee, oké, daar heb je helemaal gelijk in.
Dat stoort me echt ontzettend, man. Dan moet hij iemand gewoon een keer net iets te hard trappen, waardoor hij net geel krijgt. Dat hij daar dan last van heeft.
Kijk, precies wat je eigenlijk omschrijft. Het was even dat, heel even die super sensatie moment. Ha, lekker voor een bal in zijn gezicht. Nou, tief is helemaal niet handig.
Ja, hij komt er weer als winnaar uit.
Ja, helaas.
Maar dat stoorde me.
Ja, nee, ik hoor wel hoezo dat je stoort. Ja, en ik denk dat Barcelona is gewoon in die overgangsfase. En ik denk dat het verstandig is dat ze voor Xavi hebben gekozen. Ik denk dat het verstandig is dat ze kiezen voor de spelers waarvoor ze nu kiezen. Want daarin zit echt wel wat talent. En als je straks Pedri terugkrijgt, Fati terugkrijgt, Gavi erbij, Frenkie erbij, Busquets. Ja, dan heb je ook gewoon een best wel uitgebalanceerde selectie. Waarbij je, als het straks wel gaat klikken, de tweede seizoenshelft echt wel een reeks gaat neerzetten. En dan,
ja, ik denk dat het nog wel heel wisselvallig zal blijven. Juist door al die jonkies. Ik bedoel, we hebben het natuurlijk ook vaak gehad over Ansu. Dat die het team ook zo moet dragen. En dat kan je gewoon niet verwachten. Dat lukt gewoon bijna niemand. Dat lukt dus, Messi lukte dat ook nog niet op die leeftijd. Dat is gewoon ontzettend moeilijk. Dus ik denk dat je nog wel veel wisselvalligheid gaat zien. Eigenlijk wat je nu ook ziet. Alleen ja, ik vraag me af of dat zo erg is.
Nee, dat denk ik niet. Omdat je, ik denk van die 5, 6 spelers waarbij we Nico nog niet hebben genoemd. Maar dat vind ik echt een hele leuke speler, die nummer 6. Daar zitten gewoon echt wel wat spelers in die we ook de aankomende jaren in Barcelona 1 kunnen gaan zien. En ik denk dat dit een gezondere basis is dan weer 60, 70 miljoen uittrekken voor een uitgerangeerde ster die dan toch weer niet werkt.
Ja, nee, ja, eigenlijk helemaal mee eens. Zullen we het over het Eredivisie voetbal van vanavond gaan hebben? Denk eigenlijk de mooiste wedstrijd of de interessantste wedstrijd, omdat er de meeste dwarsverbanden zijn, is denk ik Utrecht tegen Twente. Even het rijtje spelers en trainers die elkaar of die allebei de clubs kennen. Maher, Ter Avest, Van Wolfswinkel, Troepé, Willem Jansen, Tjerni, Dumic en ook Haken.
Ja,
best wel veel.
Ik moest Dumic eerlijk gezegd even opzoeken, want die was ik echt vergeten. Maar ik was er vanochtend over na aan het denken. Toen kwam ik met één naam, dacht ik, ja, die ook, weet je wel.
Ja.
En ook best wel, zoals een Van Wolfswinkel bijvoorbeeld, is best wel leuk dat hij nu weer in de Eredivisie speelt. En die heeft bij Utrecht een hele mooie tijd gehad. Maar die is nu bij Twente ook aan een hele mooie tijd bezig. En voor Haken is het natuurlijk heel mooi dat hij, hoe hij is weg is gegaan, zeg maar, bij Twente. En dat hij nu toch weer op bij een hele toffe club aan het roer staat. Ja, de vraag is alleen een beetje, wie haalt er meer uit op dit moment?
Ja.
En is dat Jans of is dat Haken?
Het is de nummer 7 tegen de nummer 6. En wat bij Utrecht inderdaad vooral opvalt, is eigenlijk de laatste 4 wedstrijden gewoon. Dus al 4 wedstrijden niet gewonnen, waaronder gelijkspellen tegen Fortuna en tegen Go Ahead. En dat zijn juist, en dat is elk jaar volgens mij met Utrecht, dat we denken van, nou, die kunnen wel echt die stap gaan maken om voor die vierde plek te gaan. En dan is het toch weer elk seizoen een beetje dit.
Ja, maar ik heb wel het idee dat, maar goed, dat is al jaren zo, dat als Utrecht echt een goede spits had gehad, dat ze er beter voor hadden gestaan. Ja, of dat dan bijvoorbeeld, stel dat het bijvoorbeeld wel een Van Wolfswinkel was geweest, had ik best wel leuk gevonden. Die heeft bij Twente natuurlijk ook best wel een aantal goals gemaakt. Dus misschien hadden ze daar juist wel behoefte aan gehad. Ik ben niet zo onder de indruk van die Doefikas. Die krijgt best wel veel kansen. Ook kansen in de zin van dat hij eigenlijk altijd mag spelen. Ik heb nog steeds eigenlijk niet echt weten te ontdekken waar hij nou echt heel goed in is. En waarom ze hem nou per se moesten halen.
Ja, ja, ik snap wel wat je bedoelt. Maar het stelt mij heel erg teleur. Ik ben nooit echt fan van Dalmau geweest. Ik vind dat eigenlijk speel je met 10 totdat die bal in de 16 komt. Maar hoe Mahi dit seizoen speelt, ik vind die echt heel matig spelen. En dan denk ik van, dat was gewoon echt een uitstekende Eredivisie-spits. Bij Groningen zeker. In aanvallend opzicht droeg hij dat echt. En bij Utrecht vind ik er echt niet uitkomen. Dus ik heb ook een beetje het idee dat het is van bij gebrek aan beter.
Ja, en dat zijn eigenlijk 4 opties die hebben die niet allemaal niet renderen. Want Van der Streek speelt natuurlijk ook wel eens in de spits.
Ik denk dat ik voor Van der Streek zou gaan.
Ja, ik denk dat die het eigenlijk nog het beste invult. Plus dat het zonde is om spelen met zijn kwaliteit op de bank te zetten. Maar goed, daar heb je er bij Utrecht gewoon meer van rondlopen die nu buiten de boot vallen. Ze hebben zoveel keuze, maar ze hebben geen spelers die er echt bovenuit steken.
Ik had dit gevoel bij FC Utrecht echt al een hele tijd. Maar echt al 4, 5 jaar dat ze een absurd overschot hebben aan nummer 10's. En dan allemaal spelers die wel in de spits kunnen, maar niet echt kunnen scoren.
Ja.
En verder niet. En al die nummer 10's zijn op zich wel goed, maar echt alleen op nummer 10. Maar dan gaan ze...
Ja, gaan ze op 6
spelen of hangen op rechts of hangen op links. Ja.
En dan, van Overheem stond vorige wedstrijd stond hij rechtsback.
Dus, ja, hoewel bijvoorbeeld Meijer heeft natuurlijk een meer dan uitstekende transformatie doorgemaakt. Ik bedoel, die vind ik op zijn huidige positie beter uitkomen dan op 10. Maar het is inderdaad wel opvallend van, je hebt zoveel opties en je gaat zoveel schuiven omdat je beste spelers... Van Overheem was vorig jaar was die echt uitstekend. En bracht hij juist heel erg die balans in het elftal. Naast Meijer en Gustafsson, hoeveel hij veroverde. Terwijl hij was ook natuurlijk eerst een veel meer aanvallendere speler. Bij Utrecht heb ik gewoon standaard het gevoel dat het niet echt in balans is.
Nee.
Terwijl, eerlijk is eerlijk, in het begin van het seizoen dacht ik wel dat het echt ging lukken.
Ja, dat idee heb ik eigenlijk inderdaad zelf ook. En bijvoorbeeld bij Twente, daar heb je ook nog best wel veel, op best wel veel posities, zeg maar, gelijkwaardige spelers. Alleen daar gaat het op een bepaalde natuurlijke manier. Zoals Brama raakt ook wel eens geblesseerd. Of jongens die er buiten vallen, is het duidelijk dat ze er buiten vallen. Dat het daar gewoon net even iets beter staat en de spirit net even wat beter is. Ja, toch denk ik, als ik puur naar kwaliteiten kijk voor vanavond, dan zou ik gewoon voor Utrecht gaan.
Ja. Ja, wordt interessant. Het leukste, ja, misschien wel de leukste wedstrijd. Ik bedoel, ja, ik ga...
Qua dasverbanden wel, qua tactisch plaatje, vind ik Heerenveen Feyenoord ook wel interessant. Ook omdat dat vorig jaar gewoon 2 keer echt falikant fout ging. Ja, ja. Onder advocaat natuurlijk, maar...
Oh.
Ja, dat is een klein verschilletje, hè?
Het zou misschien daarmee te maken kunnen hebben.
Ja.
Ja?
Nee, ja, het wordt vanavond voor Feyenoord ook wel interessant, hoor. En dat komt vooral omdat je 2 hele belangrijke spelers mist. Ik bedoel, Trauner en Sinisterra. Nee, die brengen de twee uitersten die zij in een elftal brengen, zijn wel allebei heel erg belangrijk. De stabiliteit van Trauner, ja, die heeft Feyenoord gewoon echt nodig. Die heeft Senesi ook vooral nodig, merk je. Ik moet zeggen dat ik Geertruida echt uitstekend vond tegen Ajax, maar echt heel goed. Ik zag heel veel credits voor Malatia, waar ik het niet helemaal mee eens was. Misschien in verdedigend opzicht, maar zeker niet aan de bal. Maar Geertruida vond ik echt heel sterk. En Sinisterra, die moest natuurlijk vervangen worden door Reece Nelson. En die deed eigenlijk ook wel aardig tegen Ajax. Natuurlijk, ja, die penalty, wat gewoon echt afschuwelijk is. Maar hij bracht dreiging die ik eerder nog niet zag.
Ja, het zegt denk ik ook al veel dat je nu inderdaad twee belangrijke spelers mist. Maar dat die opties die ervoor inkomen eigenlijk best wel goed zijn. Want het heeft ook te maken natuurlijk met Pedersen. Want kijk, normaal gesproken als Pedersen niet van ontwikkeling had doorgemaakt, was Geertruida hard nodig geweest op de rechtsbackpositie. Mm-hmm. Nou, daar praten we eigenlijk al niet eens meer over. En voor de linksbuitenpositie, nou ja, Nelson kan spelen. Je zou zelfs nog kunnen schuiven met Linssen en Dessers in de spits. Al denk ik niet zo snel dat Slot dat gaat doen, maar je hebt gewoon keuze. En dat is al een heel groot winstpunt, ook ten opzichte van vorig jaar.
Een serieuze keuze.
Ja, ja. Nou, dat is. Maar dat heeft inderdaad wel te maken met inderdaad samenloop van omstandigheden. Want als je Pedersen aan het begin van dit seizoen zag, ja, ik dacht echt, we hebben weer iemand gehaald die er gewoon echt niks van kan. Oprecht. Want het leek gewoon nergens op. En inderdaad, dan had je Geertruida daar gewoon nodig gehad. Ja, wie had je dan opgesteld?
Ja, ja, en ik ben wel benieuwd of Heerenveen ook weer met een nu nog weer met een tactische foefje komt.
Laat ik zo zeggen, als Siem de Jong weer hangend op links staat, dat zou ik op zich wel prima vinden. Ja? Dat sloeg echt nergens op. Nou ja, kan je hem ook niet aandoen, man.
Ik vond dat ze juist op die manier tegen Cambuur wel goed druk zetten. Dus ze wisten heel goed druk te krijgen op de opbouw van Cambuur. Totdat het moment dat Cambuur met 10 van man kan staan, toen klopte er helemaal niks meer van. Dus het plan voor de wedstrijd was goed. Het plan tijdens de wedstrijd iets minder.
Ja. Ajax moet tegen Fortuna. Hou mijn hart wel enigszins vast voor Fortuna. Ik ben wel benieuwd wat Ajax gaat doen. Martinez zal er nog niet bij zijn. Masraoui is er natuurlijk nog niet bij. Ja. Tegen Feyenoord werd gekozen voor Timber op de back.
Ik denk nu Rens.
Ja?
Ja.
En blind gewoon op links.
Ja, omdat het is toch een mindere tegenstander. Fortuna is... Ja.
Nou ja, kijk, het verwijt ook achteraf was een beetje dat Timber nu in één keer op rechts werd gezet, zeg maar. En dat hij er daardoor ook niet echt lekker in zat. Ik bedoel, als jij dit als een serieuze optie ziet voor verderop in het seizoen, om Timber bijvoorbeeld vaker als rechtsback te gebruiken, ja, dan zou ik Timber nu nog een keer laten spelen om hem in ieder geval een beetje te laten wennen aan die positie.
Dat is waar.
Ik denk dat het vooral een afweging was van, hey, wie verdient op dit moment meer een plek? Is dat Tagliafico of Rens? Want de andere optie is, de optie is natuurlijk heel makkelijk om blind centraal te zetten naast Schuurs en dan Timber op de back en dan Tagliafico erin. Maar die andere optie is natuurlijk dat je blind gewoon links houdt en dat je eigenlijk een van de backs, je schrijft of naar links door of naar rechts. En ja, ik denk dat de voorkeur op dit moment bij Tagliafico ligt, omdat Rens het ook gewoon niet heeft laten zien. Ja. Maar ik zou er persoonlijk alles aan doen om Timber centraal te houden.
Ja,
ik vind hem daar echt veel beter.
Ja, en voor het resultaat zal het ook niet echt uitmaken als heel eerlijk moeten zijn. Dus dit is vooral uitkijken, denk ik, naar wat Feyenoord gaat doen. Of die aan kunnen haken. En ja, eventueel wat PSV natuurlijk morgen gaat doen. Hij speelt wel thuis tegen Eagles. Ik denk dat dat een lastige wedstrijd is dan
Ajax. Best wel een tegenstander die ze hebben gehad natuurlijk.
Volgens Smit in ieder geval wel.
Wat voor gevoel heb je bij Feyenoord?
Oh, daar maak ik me geen zorgen over.
Dat klinkt...
Ja,
ik vind Heerenveen ook niet zo heel goed, dus...
Andere duels, volgens mij Heracles, Cambuur.
Heracles, Cambuur en Willem II tegen NEC. Ook allebei wel een leuke wedstrijdje, hoor.
Willem II is elke keer weer kijken van...
Je weet totaal niet wat er gaat gebeuren.
Nou ja, of die nog kunnen winnen. Dat is eigenlijk de grote vraag. Anders, die gaan anders met een lekker gevoel de kerst in, hè?
Ja, zo.
Wat een reeks, niet normaal.
Ja, is echt heel pijnlijk.
Deze voor Heracles ook wel belangrijk.
En voor Heracles tegen Cambuur uiteraard ook.
Die hebben ook veel wedstrijden elke keer verloren natuurlijk. En als ze deze winnen, dan eindig je gewoon met twee krachten elkaar winnen van Groningen en Cambuur. Maar dan ga je op zich prima betere winterstop in dan.
Ja, dan weet je ook dat je aan het eind van het seizoen waarschijnlijk wel boven Cambuur staat. Terwijl als je het vandaag weer laat liggen, zoals in die uitwedstrijd, was ook heel, heel pijnlijk de manier waarop. Echt bizarre kansen die de miste. Volgens mij onder meer van Sierhuis, Stevens die ballen eruit haalde, waarvan je dacht, hoe is het in godsnaam mogelijk? Ja, en als ze weer op die manier gaan verliezen, ja, dan denk ik niet aan het eind van het seizoen boven Cambuur staan.
Nee, dat biedt weinig opties.
We zijn er doorheen, jongens. Een vol avondje staat ons te wachten, maar ik heb er eigenlijk best wel veel zin in. Tot die tijd heb je natuurlijk deze podcast geluisterd. Maar ik moet nog wat aanraden, want...
Ja, één tipje nog.
Ja, de eerste de beste. Onze podcast over de keukenkampioendivisie met Jopie Buit, Lars van Velsen en Hoekie B, Ferry de Bond. Hebben een uiterst grote kerstshow opgenomen met ja, bier, champagne en rode wijn, volgens mij.
Dat... Ja, en heel veel kerstwensen en een hele speciale mystery guest.
Nou, dat kunnen onze luisteraars en kijkers niet onthouden. Ga er daar lekker mee uit en wij zijn er morgen weer met een nieuwe FC Afkikken Daily.
Ja, dan kan ik hem denk ik wel inkoppen, want ik weet dat is Jan Poortvliet aan de lijn, of niet?
Ja!
Yeah. Yeah. Wat goed! Ja, dit is zo, mooi, man. Dit
wat
is
goed,
mooi.
Jullie herkenden die stem ook meteen, denk ik.
Ja!
Dat zetten we wel even op een dwaalspoor. Jan, wat vind je ervan? Hebben ze het snel genoeg geraden, vind je?
Ja, ik vond ze nog wel langzaam.
Vooral die Joop, hè? Die snapt er niks van.
Die Joop, die kennen dat is zo die Arganees.
Ja.
Toch? Ja, dat klopt.
Hey, maar Randy, heb jij nog een kerstwens voor de kijkers en luisteraars?
Hey, Jan heet hij, hè?
Heb jij nog een tonnetje
of twee of drie? Ah!
Ze hebben gewoon niks nodig, die twee.
Nee,
je hebt helemaal niks door. Dus ik zeg nog, ik bel nog even een keer. Ik denk, misschien neem je nu anders op.
Ik heb die wijn. Maar Randy, ik ben wijn aan het zuipen. Hè. Dan krijg je dit soort dingen.
Jij stelt me die vraag van, bij wat voor club speelde je toen je tegen Bas speelde? Toen wist ik niet wat voor club
je zei, je staat de Hampton.